Hi, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering. Ik ben Linda Hofman, instructeur en zadelpasser. Ik help angstige Amazones en Amazones met gespannen paarden om weer met plezier en ontspanning samen te werken met een paard. In deze podcast vertel ik over mijn werk, de training van mijn eigen paarden en beantwoord ik vragen van mijn studenten en luisteraars. Veel plezier! Goedemorgen. Nou ja, ik weet helemaal niet of het voor jou ook morgen is, maar het is in ieder geval voor mij nog morgen. Het is 10:30. En eigenlijk zou de bootcamp begonnen moeten zijn. Maar die heb ik afgelast vanochtend. Om 6:00 heb ik besloten hem niet door te laten gaan. Omdat ik geen deelnemers heb. Ja, dat is nog eens een reden, hè. Ik laat het altijd doorgaan. Ook al heb ik maar één deelnemer, ook bij mijn masterclass eigenlijk. Vrijwel altijd. En ja, ik heb hem nu laatst één keer niet door laten gaan. Toen had ik één deelnemer. En die heb ik aangeboden om mee te doen dan aan de bootcamp. En dat heeft ze daarvoor in de plaats. Die heeft ze niet aangenomen. Dus dat is ook prima. Maar goed, ik heb hem dus afgelast omdat ik geen deelnemers had. Want als ik wel deelnemers heb, laat ik hem altijd doorgaan. Zelfs vorige keer is halverwege mijn vader overleden. En dat hoorde ik 1.5 uur voordat ik die masterclass moest geven op de zaterdag, dus de 3e masterclass. Nou, dat was best lastig, maar ik heb hem toen ook door laten gaan. Dus ik ben altijd committed om door te gaan. Maar als er geen interesse is van jullie uit, dan ga ik mijn energie er natuurlijk niet in steken. Ik ga niet in mijn eentje een bootcamp zitten geven voor geen deelnemers. Dan ga je natuurlijk denken van, ja, wat is er dan misgegaan? Waarom zijn er geen deelnemers? Wat is er nu anders dan andere keren? Dit is de 4e keer dat ik deze bootcamp geef. En ze zijn alle eerdere 3 edities zijn een succes geweest met meerdere deelnemers en hele actieve deelnemers. Veel goede inzichten, leuke recensies. Nou, is altijd positief geweest. En deze keer heb ik voor het eerst gezegd, ik deel zoveel waarde en nu moet er een prijskaartje aan hangen. En dat prijskaartje was er een van €11. Dus het is niet alsof ik je wereldprijzen vraag. Helemaal niet voor al die informatie. En ja, de mogelijkheid om mij direct vragen te stellen. Jouw video's te delen in de Facebookgroep. En ook de vraag te stellen, het werkboek erbij. Alles wat erin zit. En de 4 masterclasses. Maar blijkbaar is dat toch een te grote hobbel. En ik denk dat het een combinatie is. Want ik ga natuurlijk altijd kijken van wat is er anders. En wat heb ik anders gedaan dan anders. Ik heb 2 dingen anders gedaan. Ik heb hem minder gepromoot. En ik heb hem er een prijs aan gehangen. Nou, dat is dus een beetje. Ik moet hem dus, als ik er een prijs ergens aan hang, moet ik meer promoten. In marketingland zeggen ze altijd, mensen moeten iets tussen de 7 en 12 keer horen of zien voordat ze überhaupt overgaan tot een deelname of een aanschaf of wat dan ook. Dus ja, je moet dingen best wel vaak opnieuw roepen en zeggen. En als ik al denk van ja, ik heb het al 3 keer gezegd, nou weet iedereen het toch wel. Dat is dus niet zo. Dan heb je ook nog een keer dat je op je social media natuurlijk je kunt wel zo een x-aantal volgers hebben, maar er is meestal maar tussen de 10% en 25% van je volgers die ook daadwerkelijk je berichten ziet. En dan kunnen ze ook nog wel eens je bericht zien en dan de teksten niet lezen. Dus alleen maar het plaatje leuk vinden. Dus het is best wel een dingetje om die boodschap over te krijgen. Ik heb het deze keer in mijn nieuwsbrief alleen maar 1 keer genoemd. Hij staat natuurlijk op mijn website wel altijd op de pagina. Dus daar kun je je inschrijven. Maar ik heb hem dus in mijn nieuwsbrief maar 1 keer genoemd. En ik heb hem op social media maar een aantal keer genoemd. Op Instagram, in mijn Telegram kanaal en op Facebook. Maar een aantal keer. En dat is dus veel en veel te weinig geweest. Ik heb hem natuurlijk in de podcast benoemd. Maar niet iedereen luistert die podcast meteen op het moment dat hij uitkomt, de meeste niet. Bij mij is het zelfs zo dat veel van mijn podcasts hebben echt de tijd nodig om veel luisteraars te hebben. Als er meer dan 10 mensen op de eerste dag hebben geluisterd, is het veel, zeg maar. Het duurt bij mij echt, de meeste podcasts die worden in een periode van een maand of 3 pas volledig tot het volle aantal beluisterd, zeg maar. Dat is ook het hele idee achter die podcast, dat het een soort lange termijn content is, net zoals bij een blog. Dat is ook lange termijn content. Dat blijft staan op dat is informatie die ik geef en die ik deel, die langer beschikbaar is. Hè. Op social media is alles maar 24 uur of korter beschikbaar en dan is het weg. En een podcast blijft langer bestaan, een blog blijft langer bestaan, een website blijft langer bestaan. En zelfs een Telegram-kanaal kun je later teruglezen als je zou willen. Maar goed, dus ik heb het gewoon niet goed gedaan qua marketing deze keer. Ik denk dat het daar vooral aan ligt. Want ik weet dat het absoluut waard is. En ik weet dat het een succes is geweest de vorige edities. En ik weet dat ik er dus nu gewoon te weinig aan gedaan heb om hem om hem goed te promoten, zodat mensen ook in hebben geschreven. Is dat dan meteen erg? Nee, dat is weer eens een les voor mezelf. Een les om nog weer meer de boer op te gaan. En wat had ik ook nog kunnen doen? Dat doe ik soms namelijk ook. Zodat ik iedereen die ooit mijn WhatsApp-lijst staat bijvoorbeeld, waarvan ik denk, oh, voor die is het interessant, die stuur ik dan persoonlijk nog weer een berichtje van, hey, heb je gezien dat de bootcamp er is? En als je wil kun je je hier inschrijven. Dat heb ik ook niet gedaan. Dat is natuurlijk hele directe marketing. Dus dat ligt een beetje aan mezelf. En dan is het nu zo dat ik dus lekker die 4 ochtenden vrij heb. De zaterdag en zondag is natuurlijk helemaal niet zo erg, want dan heb ik gewoon weekend. Dat is ook wel eens fijn, want de afgelopen weekend was ik hartstikke ziek. Dat weten jullie niet, want dat heb ik ook helemaal niet gedeeld. Maar ik ben zaterdagmiddag, avond ben ik echt hartstikke ziek geworden. Overgegeven, hoge koorts. En toen was ik maandag ook niet lekker en pas dinsdagochtend heb ik nog rustig aangedaan. Dinsdagmiddag had ik mijn eerste afspraak weer. Dus toen ben ik weer aan het werk gegaan. En gisteren was het weer een volle dag. En vandaag en morgen zijn ook weer volle dagen. Dus het is voor mij niet zo erg dat het dan die bootcamp even niet doorgaat. En ik niet die druk daar ook nog een keer van heb. Ja, ik heb gewoon de neiging om altijd hard door te werken. Totdat ik helemaal ziek word en instort. Daar moet ik nog een beetje balans in vinden. Want dat heb ik altijd gehad. Het is bij mij een beetje heel hard hollen. En dan opeens een paar dagen, bad, ga ik helemaal onderuit. Dat had ik als kind al en dat heb ik nog steeds. Dat vind ik altijd lastig om daar die maat in te vinden. En dat blijft een leerproces. Het gaat beter, maar het is nooit helemaal weg. Moet mezelf er altijd een beetje tegen wapenen. En als je dan, zoals 2 weken geleden ben ik dan naar Duitsland gereden, naar Iberosattel, naar het hoofdkantoor in Vrijstad. Dat ligt onder Nuremberg. Dus dat is 8 uur heen, 8 uur terug. Nou rijd ik die afstand niet in 1 keer. Die rijd ik, die deel ik op, want ik rijd naar vrienden in de buurt van Frankfurt. En dan rijd ik 's ochtends vroeg 3 uur heen naar het rijk van Frankfurt, zeg maar, door naar Vrijstad. En dan aan het eind van de middag rijd ik weer 3 uur terug naar Frankfurt. En dan slaap ik weer bij die vrienden. En dan rijd ik de volgende dag pas weer 5 uur terug naar huis. En als je zegt, je kan toch veel sneller naar Frankfurt? Ja, natuurlijk kan het allemaal veel sneller op de autobaan. Maar ik heb een dieselbus en ik ben niet zo'n racer, zeg maar. En ik moet zeggen dat de Duitsers ook allemaal een stuk rustiger rijden nu nu de diesel en de benzine wat duurder is. Dus ook dat viel wel mee. Die knallen ook niet meer zo hard. Er zijn er altijd een paar, maar niet meer zoveel als eerder het geval was. Maar ja, goed, dan, dat zijn gewoon lange dagen voor mij. En dan ben ik altijd moe en dan moet ik bijtanken. En dan neem ik natuurlijk dan te weinig tijd voor. Dus dan stort ik weer even in. Dus dat heb ik afgelopen weekend en maandag gedaan. En dan heb ik gewoon niet genoeg tijd ingeruimd en gepakt om die bootcamp te promoten. Dat was me op dat moment te veel. Ik had echt hartstikke koorts en heb gewoon de hele zondag en de hele maandag in mijn bed gelegen. Dus dat heb ik niet gedaan en heb ik gewoon verzaakt. En ja, dan is dit de consequentie. Dus dat is dan de consequentie van het ondernemerschap. Dat je soms dingen niet goed gemarket hebt en dat je dan je bootcamp niet doorgaat. Is dat vervelend? Ja, dat is in die zin vervelend. Dat de bootcamp is voor mij een, zoals ze dat noemen, een marketing tool. Dus of ik geef hem gratis of dan nu voor 11 euro. Dat is een manier om mensen op laagdrempelige manier kennis met mij en met mijn manier van lesgeven en met mijn visie te laten maken. En van daaruit hoop ik natuurlijk dat ze dan nog gaan zeggen, hey, ik wil wel meer en ik wil les van jou. Want dat is het hele doel. Ik geef mijn dingen natuurlijk niet gratis weg, omdat ik alleen maar alles gratis weg wil geven. Hier moet ook gewoon brood op de plank. Dus zo gaat dat. Alles wat gratis weggegeven wordt en waar je je e-mailadres voor moet achterlaten, daarvan ben jij jouw e-mailadres en dus de directe toegang tot jou. Of als je ergens gratis aan meedoet, doet iemand altijd een zogenaamde upsell of proberen ze iets te verkopen, omdat ze je gewoon gratis of op een laagdrempelige manier kennis met ze willen laten maken. Zodat je makkelijker die beslissing kunt nemen. Dat je weet waar je instapt. Weet of je zoiets wel of niet wil. En zo is het natuurlijk ook voor mijn bootcamp. Hartstikke leuk. Maar het doel is natuurlijk wel dat daar studenten uit voortkomen. Weet je, daar ga ik ook niet dingen over onder stoelen of banken steken. Zo is het nou eenmaal. En ik vind het altijd hartstikke leuk om iedereen te helpen. Want dat zit nou eenmaal in mijn natuur. Maar mijn paarden kosten ook geld. En mijn honden en mijn kinderen willen ook graag hun bord en buiken gevuld. En een warm huis met een dak boven hun hoofd. Dus het moment dat ik zo'n bootcamp dus niet kan geven omdat ik geen deelnemers heb, loop ik daarmee dus ook een kans mis op nieuwe mensen kennis met mij laten maken. Dus dat is jammer. Maar andere kant, eigen schuld, dikke bult. Dus dat is even de marketing kant achter het hebben van een paardenbedrijf en een ondernemer zijn. En dan moet je soms ook de bittere pil slikken en zeggen, oké, my fault, eigen schuld, dikke bult. Dat moet ik volgende keer beter doen. Kan niet altijd allemaal vanzelf gaan. Het gaat ook allemaal niet vanzelf. Op het moment dat het wel vanzelf gaat, dan is het bijna gevaarlijk. Want dan word je misschien wel een beetje te lui. En dan, als het dan een keer niet lukt, dan weet je ook niet hoe je het moet aanpakken. Dus ik moet mijn lessen hieruit trekken en door. Wat wel leuk is, is dat ik wel een aantal nieuwe studenten en nieuwe aanvragen heb. En dat vind ik natuurlijk altijd heel leuk. En daaronder zitten dus ook 3 kinderen. 3 tieners. En tot nu toe had ik maar 1 tiener op les. En ik heb in het verleden wel les gegeven aan kinderen. Maar ik heb eigenlijk niet gekozen nu om les te geven aan met name dames. En niet aan kinderen. En het is ook wel leuk dat er dan nu wel weer een paar kinderen op mijn pad komen. Die heel enthousiast zijn en graag wat willen leren. En het beter willen doen. Dus dat is, vind ik ook een beetje, ja, dat is de toekomst. Dus dat vind ik wel heel leuk om te doen. Dus ik heb in ieder geval gisteren een hele leuke 15-jarige student met een Welsh pony. Ik denk dat het een Welsh B pony is. En zij loopt tegenaan dat de pony overal van schrikt. En zij kan die van een vriendin overnemen. En hartstikke leuk. Dus de eerste pony. De ouders hebben geen ervaring met paarden. En dan is het leuk om te zien dat als ik dan een proefles geef. En bij kinderen overigens ga ik namelijk wel op locatie een proefles geven als het binnen de 50 kilometer ligt. Bij volwassenen niet. Dan doe ik dat via Teams. Want daar kan ik, ja. Ik vind dat bij kinderen moet ik altijd een tandje meer voorzichtig zijn dan met een volwassene. Volwassenen ga ik er ook vanuit dat je zelf in staat bent om je grens aan te geven wanneer je iets wel of niet kan, duidelijk uit te leggen wat er gebeurt en waarom dingen gebeuren en hoe het gebeurt enzovoort als er iets met je paard aan de hand is. Maar met kinderen, daar vind ik dat ik altijd net een tandje, een stapje zelf meer moet doen om te zorgen dat veiligheid in acht genomen wordt. Dus als er een proefles is voor kinderen, dan wil ik die graag in persoon even zien en ook de pony in persoon even zien. Dat ik eventjes kan kijken en voelen van, ja, is dit een match? Kan ik dit met deze ruiter en of deze Amazone en dit paard of pony voor elkaar boksen? En die van gisteren was hartstikke leuk. 15-jarige meid. Is dus de eerste pony, een Welsh. Super eigenwijs Welsh natuurlijk. Maar hij schrikt overal van en ze wist eigenlijk niet hoe ze dat zo goed moest oplossen. En buiten gaat hij er dan ook vandoor. Dus ze rijdt al een tijd niet meer en de pony is eigenlijk van een vriendin. Maar die vriendin is ook bang en die wil de pony nu aan haar overdoen. Dus zij was met haar ouders aan het kijken van ja, is dat eigenlijk wel iets wat we willen? Wat we kunnen? Want haar ouders hebben dus geen ervaring met paarden. Ik denk dat het hartstikke goed kan met deze combinatie. Het is een leuke pony, niks mis mee. 9 jaar. Was het 9 jaar of 7 jaar? Nou, is hartstikke jong. En ja, leuk. Gewoon leuk dier. Leert snel. Had heel snel door wie de leider was. Aan het eind van de les stond hij heerlijk te gapen. En te likken en te kauwen. En niet meer aan de lijn te trekken. En de grasjes uit de rand van de bak te snoepen. Maar stond hij gewoon te slapen achter haar, terwijl zij met mij stond te praten en met haar moeder mee erbij stond te praten. En dan kon die gewoon rustig op afstand stilstaan en slapen en gapen. Daar willen we natuurlijk allemaal naartoe. En dat hadden we in een half uurtje al bereikt. Dus dan denk ik, oké, geweldig. Daar kan ik wat mee. Hartstikke leuk. En deze meid, die ga ik dus op gang helpen. Haar moeder vroeg natuurlijk ook aan mij, wat vind jij van de pony? En dat had ik ook al gezegd. Toevallig ken ik de moeder, is een oud collega van mij. En had ik ook al gezegd van ja, als ik de pony niks vind, ga ik dat ook zeggen. En toen zei ze, oh, dat is heel fijn. Dus ik ben heel eerlijk geweest. Ik heb gezegd, een hartstikke leuke pony. Ik vind het een superleuke match. En dit gaat hem helemaal worden. Dus maar soms zeg ik ook wel eens helemaal, nee, dit is niks. Deze moet je verkopen. Er is nog wel een andere aflevering waarin ik daar wat meer over vertel. Met een andere student waar ik het advies heb gegeven om dit paard te verkopen aan iemand die nog iets meer verstand van zaken heeft dan zij. En geen angst. Maar goed, in dit geval was het een hartstikke leuke combinatie. Pony leert snel, kind leert snel. En nou, dat gaan we dus even aanpakken. En dan doen ze mee met de lessen. Voor kinderen doe ik vaak wel lessen van een half uur. Waar ik voor een volwassene een les van een uur pak, pak ik voor een kind een les van een half uur. Omdat ik ze niet wil overladen met informatie. En omdat voor een volwassene, die kan meer voor zichzelf al bepalen. Wat durf ik al wel aan als ik alleen ben en wat durf ik nog niet aan? En ik wil met zijn 15-jarige niet hebben dat ik in de les toch net eventjes wat meer vertel. Dat ze al een stapje in de volgende richting heeft, maar dan inschattingsfouten gaat maken. Dus ik wil altijd op tijd stoppen met een kind. Heel precies opbouwen, heel erg zorgen dat ze heel goed begrijpen dat ze niet de confrontatie aan moeten gaan. Dat het niet een machtsstrijd is met het paard. Om het leiderschap. Omdat ik niet wil dat als ik er dan niet ben tot de volgende les. Dat de pony zegt, ik ben jou zat. Ik ga op de achterbeen staan. Of ik geef je een trap. Of ik bijt je in je billen. Of nou ja, verzin het maar. Terwijl bij een volwassene, die kan dat iets beter handelen als er dan een keer wel iets misgaat. Dan vind ik dat
volwassenen ook de confrontatie meestal niet aan moeten gaan. Maar daar ben ik meestal wel ietsje vlotter in dat ik zeg, en nu deze stap en nu die stap en nu gaan we even doorpakken. Maar bij kinderen doe ik er altijd even een beetje, net even een tikkeltje rustiger aan. Zodat ik zeker weet dat het goed gaat. Dus dat is heel leuk. Ik heb ook een andere aanvraag gekregen. Van twee zusjes met een fjord. Die ook heel eigenwijs is. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar uit gaat komen. Daar ben ik nog niet geweest, dus daar kan ik nog niks over zeggen. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat, dus ondanks dat ik daar geen marketing heb gedaan op de nieuwe studenten. Want ik ben natuurlijk van de zomer ook vrij stil geweest op de social media. En ik heb ook de hele tijd niet zoveel podcastafleveringen opgenomen. Dat je dan toch ziet dat mijn website ook gewoon de SEO, hè, de Search Engine Optimization, dat die toch wel goed voor me werkt en mensen toch bij mij uitkomen met dit soort problemen. En dat er dan vanzelf ook aanvragen via de website binnenstromen. Dat het niet altijd alleen maar van de marketing hoeft te komen. Dat geeft mij ook een beetje rust. Want ja, anders ben je altijd aan het jagen. Hè? Verkoop is ook altijd jagen naar de volgende klant. En ik vind dat geen fijne energie, om het maar zo te zeggen. Ik vind het ook niet een fijne manier om te verkopen. Ik wil graag mijn lessen aanbieden aan mensen die ook heel graag les van mij willen hebben. Zonder dat ik ze zeg, jij hebt les van mij nodig. Kom nou, je moet les van mij hebben. Want zonder mijn les lukt het je niet. Ja, nee, zo werkt het niet. Ik wil graag dat jij denkt dat je er iets aan hebt. En dat je daarna zelf verder kan. En dat je niet afhankelijk blijft van mij. En dat als wij geen match zijn, dat het dan ook oké is. Dus dat. Ja, wat wou ik verder nog vertellen? Ik had ook een hele leuke les gisteren met een student. Ja, dit is niet een aflevering met heel veel inzichten. Dus meer ondernemersinzichten en wat successen. Dus als je denkt, waar blijft nou het volgende paardeninzicht? Ja, die zit er even niet in. Dus dan kun je beter een andere aflevering luisteren. Hoewel, je bent nu al zover, bijna 22 minuten aan het luisteren. Dus misschien toch al bijna klaar. Anyway. Een van mijn studenten heeft een Arabisch volbloed. Nee, het is niet een Arabisch volbloed. Het is een Engels volbloed. Ex-racepaard. Fokmerrie. Voor paarden op de track. En die is best wel getraumatiseerd. En daar zijn we al lange tijd mee bezig. En waar ik met normale, even tussen aanhalingstekens, hè, paarden al lang voorbij dit punt zou zijn, is het met dit paard, met dit trauma, duurt het allemaal wat langer. Moeten we af en toe gewoon weer terug naar kleine stapjes terug. Maar ook daarmee is ze al heel veel stappen vooruit, maar is ze gewoon nog niet waar ze wil zijn. Dus soms hebben mensen meer lessen nodig. 80% van mijn studenten heeft niet meer lessen nodig en is na 8 lessen van mijn training Plezier en Ontspanning met je paard gewoon klaar. Sommigen gaan door omdat ze dressuurmatig van mij weer meer willen leren. Maar het hele leiderschapverhaal, de angst of de spanning, de angst bij de ruiter, de spanning bij het paard, dat is dan helemaal voorbij en dan kunnen ze verder vanuit ontspanning, maar willen ze gewoon meer leren. Dat gebeurt regelmatig, dat ze dan meer lessen willen. En gewoon door blijven gaan. Maar dan gaat dat vanuit een andere insteek. Hè? Dan is dat gewoon meer dressuurmatig verder trainen. Maar als we van het echt het angststuk, dat, maar bij deze student, met deze Engels volbloed, daar blijven we steeds terugkomen. Dan moeten we steeds weer opnieuw terug naar de basis, omdat het paard zo getraumatiseerd is. En dat is een veelgemaakte fout van mensen die een draver of een ex-racepaard of een Engels volbloed kopen. Dat zijn gewoon paarden die zijn gefokt voor het fanatisme en altijd maar doorgaan, door de pijn heen lopen, met echt een winners mindset. Die gaan door totdat ze gewonnen hebben. En deze paarden zijn niet getraind op ontspanning en rust. Oh, nou moet ik heel even Carmella naar buiten zetten. Want die... Oh, ik wou zeggen die moet overgeven, maar die heeft al overgegeven. Nou, dan mag ik dat gewoon... Nou, mogen jullie mee naar het toilet? Ga ik even een zeepiertje pakken. Ja, dat heb je soms met honden. Hebben ze te snel gegeten en dan... Keeper zit eruit. Hé, meisje, kom. Ga je daar nog een keer overgeven? Kom. Laat maar ze gewoon even naar buiten dan. Yes. Ja. Nee, even naar buiten. Ga maar even buiten verder overgeven. Dan ruim ik hier binnen op. Terwijl ik doorpraat. Hè? Want dat kan gewoon samen. Maar met die studenten ging het dus heel goed. En ze is net verhuisd naar een andere stal. En dat doet haar zelf en haar paard heel goed. Dus dat kan soms ook een mogelijkheid zijn. Hè? Dat je zegt van ja, de hele sfeer hier op stal is het niet. Ik heb de faciliteiten niet. Ik merk dat mijn paard hier niet op te eten krijgt wat ze te eten moeten hebben. Of dat nou te veel of te weinig is. En zo had ik dinsdag een zadelpasafspraak met een paard dat echt zwaar overgewicht heeft. Echt een, op de schaal, zeg maar, met van paardengewicht een plus 2, zullen we maar zeggen. Echt de billen zo dik als van een vleeskoe. En dan is ook de stal of het voer of de faciliteiten, want die stond ook op een pensionstal, is ook niet goed voor dit paard. En dan moet je dus soms ervoor kiezen om je paard op een andere plek te zetten. Nou is dat paard waar ik dan dat zoveel te dik was. Dat ondertussen loop ik even met al die wc-papiertjes met hondenkots naar het toilet. Dus als je denkt dat spoelt ze nou door, dat ben ik niet omdat ik zelf op het toilet zat. Maar dat is Carmella's rotzooi. Huppakee. Zo. Is dat ook een first flush on de podcast aflevering? Nou, in ieder geval even mijn ene hand aanpassen. Zo. Ja, dus, deze student met die Engels volbloed, die is dus nu van stal veranderd een aantal weken geleden. 2 maanden geleden, ik weet niet precies. En je ziet het paard nu tot rust komen en weer aankomen, want die is eigenlijk een beetje te mager. En ook erg ziek geweest in het afgelopen jaar. En mijn student ook weer opbloeien, omdat ze eindelijk na al die tijd ook de leuke kant ervan haar paard gaat zien. Dus al die tijd is ze volgehouden en maar weer geprobeerd. En ondanks dat anderen zeiden, oh, moet je dit paard wel houden? Kun je niet beter verkopen? Dat is toch helemaal niks? Heeft ze gezegd, nee, dit is mijn paard. Hier ga ik voor. En ja, nu eindelijk begint ze dus de leuke dingen te zien. Maar voor haar is het altijd lastig om dan op het moment dat haar paard gestrest raakt, zelf weer te ontspannen. En ik denk dat dat niet gek is. Dat hele film Amazones. We zijn heel erg in tune met ons paard. En dat is aan de ene kant heel goed. Maar als je een goede leider wilt zijn, nou, dan gaan we toch paardentip in doen. Eindelijk na 28 minuten. Als je een goede leider wil zijn, dan is het ook belangrijk dat je jezelf kan gronden, kan aarden, kan centeren. En dat je je niet te veel uit balans laat brengen door de spanning van je paard. Dus heel erg... Carmella, kom maar weer naar binnen dan. Yes. Gaat het weer, meisje? Goed zo. Ja, het is wat. Dus wees je er heel erg van bewust dat op het moment dat jij gespannen bent, het paard zich niet zomaar kan ontspannen. Hè? Het is niet zo dat als jouw paard ontspant, dat jij dan pas weer kan ontspannen. Jij moet het goede voorbeeld geven. Dus jij moet eerst ontspannen. En dan kan je paard zich weer ontspannen. En als leider moet je dus altijd beducht zijn op wat er om je heen gebeurt. Hoe je paard reageert. Maar niet altijd meegaan in dat gevoel. En dan kom ik even weer terug op die Welsh pony van gisteren. Er lag een grote steen in de bak. En ik pak die steen op. Weet je, dat, als ik in een rijbaan loop en er ligt ergens midden in de rijbaan een grote steen. Dan pak ik die op en die kieper ik in die bosjes. Want ja, wie wil er nou een grote steen in zijn rijbak? Maar er stonden daar bramenbosjes naast. Dus ik kieper die steen in die bramenbosjes. En die pony die schrikt daarvan. En dit meisje schrikt niet eens zo heel erg. Dacht even van, hé, wat gebeurt er? Maar ik zie de moeder wel heel erg schrikken. Van, oh, ja, jij schrikt. En alsof dat erg is. Maar het is niet erg dat ons paard schrikt. Onze paarden zijn vluchtdieren. Dus die schrikken. Want die moeten af en toe in high alert zijn van dingen. Om hen heen, om zich veilig te blijven voelen. Dus wat je wil, is niet je paard behoeden voor het schrikken. Je wil je paard leren dat als jij kalm blijft, dat hij zich ook kan, gerust kan zijn dat het oké is. Hè, dat hij zichzelf kan kalmeren. Wij kunnen namelijk niet controleren dat ons paard zich ontspant. Daar heb ik het volgens mij in de afgelopen aflevering ook al eens over gehad. Maar nu zie ik het weer. En ik dacht, het is zo typisch dat mensen er zo van schrikken als een paard schrikt. Maar een paard schrikt nou eenmaal wel eens. Mijn paarden schrikken nou eenmaal ook wel eens. Dat zegt niet dat ik dan moet schrikken omdat mijn paard schrikt. Als ik ergens van schrik, dan moet er iets gebeuren wat echt heel erg ernstig en onverwachts is. En Lotta wil me nog wel eens laten schrikken, maar dat doet ze expres. Die gaat dan om het hoekje van de deur staan en die laat me dan schrikken. Maar ja, goed, dat heb je met 16-jarige pubers in huis. Die doen dat soort dingen. Maar met ons paard, ja, ons paard schrikt soms. En als wij ons paard aan een gebogen lijn leiden en dat hij achter ons loopt of schuin achter ons loopt, dan heeft hij alle ruimte om te schrikken, een andere kant op te springen, zonder dat hij over ons heen springt. En dan is het dus niet erg. Dan kun je zeggen, hey, hallo, niks aan het handje, stel je niet aan. We gaan weer door, het is oké, ik heb het ook gezien. Het was maar een steen in de bosjes. Ja, zat geen wolf. Nou, dat kan tegenwoordig in Nederland wel. Of, nou, er zat geen leeuw, moet ik wel zeggen. Het is belangrijk dat we niet schrikken van de schrikreactie van ons paard. En dat we dus niet zelf angstig worden van het schrikken van het paard. Maar dat we leren, wat doen wij op het moment dat ons paard schrikt? Gaan we mee in die emotie? Blijven we bij onze emotie waar we anders ook zouden zijn gebleven? En dan hadden we die hele steen die door de bosjes ritselt. Die had je niet eens gehoord, had je niet eens gemerkt, had je niet eens gadegeslagen, had je niet eens iets van gevonden. Dus waarom vind je er nu iets van als je paard opeens schrikt? Dat probeer ik te zeggen. Snap je wat ik bedoel? Maar we zijn zo erg van, oh jee, nou schrikt hij, nou moet ik iets doen. Nee, we hoeven hem niks te doen. Hij schrikt. Hij moet iets doen. Wij hoeven niks te doen. Wij zijn al kalm. Hij moet iets doen. Het paard moet kalmeren. En het paard kan zich kalmeren op het moment dat hij ziet dat de leider kalm blijft. Dat hij ziet dat hij heeft geleerd dat hij niet alles in de gaten hoeft te houden. Dus dat het oké is dat er dingen om zich heen gebeuren die niet voor hem bestemd zijn. Of waar hij niet op hoeft te reageren. Maar als hij dan wel een keer schrikt, dan moet hij ook zelf weer jou vinden en zeggen, oh ja. En natuurlijk hebben we daar een aantal oefeningen voor. Hè? Bijvoorbeeld de bend to stop. Om te zeggen, hey, hallo, hier was ik. Alles is oké.
En dat als je die wentelstop goed hebt ingeleerd bij je paard, dan is dat een oefening waarbij je paard de associatie heeft dat het leidt tot ontspanning. Dus als je paard dat zou willen, dan kiest hij ervoor om ook op dat moment te ontspannen als jij ook rustig blijft. Maar als jij steeds ook met je energie omhoog gaat, je ademhaling vasthoudt, je schrikt, verkrampt, gekke dingen doet, dan denkt je paard ook, zie je wel, zij doet het ook. En dan ga je samen en moet weg. Zij vindt het ook eng. En dat wil je niet. Dus je moet niet schrikken van de schrikreactie van je paard. Nou, dat is wel zo makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is dus iets waar je jezelf op kunt trainen. Ook door iedere keer als je paard schrikt, even jezelf te aarden. Even te centreren. Even ademlaag. Ben ik er nog? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Iets je knieën buigen. Niet je knieën op slot zetten. Gewoon stevig gaan staan. Op de grond. Twee voeten op de grond. Om je heen kijken. Wat is er aan de hand? Niks. Loslaten en doorgaan. Dus dat is heel typisch voor mensen die angstig zijn. Of mensen die weinig ervaring hebben met paarden. Niet zo goed weten hoe paardentaal werkt. Om te schrikken van een paard. En op het moment dat je namelijk je paard heel erg controleert, dus je houdt hem met de teugels onder het bit vast, of je houdt de halsterlijn bij de mousquetonhaak vast, dan is een schrikkend paard, die zit meteen in je nek. Dus dat is ook meteen gevaarlijk. Terwijl op het moment dat je paard aan een loslijntje rondleidt, dan heeft je paard meer ruimte om te bewegen, om te schrikken, om een reactie te geven, zonder dat hij fysiek tegen jou aan hoeft te komen. En dan kan hij zich even schrikken, even verstijven, even opzij stappen, even doen. En het hoofd omhoog gooien en om zich heen kijken. En dan jou weer zien en denken, oké, niks aan het handje. Gewoon doorlopen, gewoon doen. Komt allemaal goed. Dus heel belangrijk om zelf rustig te blijven, ook als je paard schrikt. Je hebt altijd je bent te stoppen als je die goed ingeleerd hebt. En daarna weer in kleine stapjes doorpakken. En wat ze zagen dus met die Engels volbloed, is dat ze door de bosjes heen bij de buren in de wei een paar geiten zag liggen. En die geiten vond ze opeens eng. Die lagen gewoon te slapen op de grond. En die bewogen niet eens, maar die waren opeens super eng. Dus wat doe je dan? Dan laat je haar stappen. Maar je gaat haar niet dwingen de hoek in die ze eng vindt. Maar je gaat wel iedere keer kijken of je iets dichter bij die hoek kan stilstaan en ontspannen. En daar dan even helemaal niks doen en de ruimte geven om te ontspannen. Overigens is bij deze Engels volbloedmerrie zo dat bij haar de spanning iets anders werkt dan bij de meeste paarden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Amarok, die als hij spanning heeft, dan slaat dat naar binnen toe. Dus bij Amarok, op het moment dat hij spanning heeft, moet ik hem niet stil laten staan, maar moet ik hem juist in beweging zetten, zodat hij de spanning er even uitloopt. En dan moet hij niet meteen draven, rennen, galopperen, wat dan ook. Nee, hij kan gewoon door het stappen kan hij er al uitlopen. En dan kan hij even bewegen. Dan denk je, oh ja, ik ben er nog. Alles doet het nog. Op het moment dat ik bij dit Engels volbloed in beweging zetten, dan kraat ze juist, en zeker hoe sneller de beweging, hoe hoger de stressniveau. Daar is ze voor gefokt. Dus dan gaat ze meteen in die race, stress, fanatisme zitten. En dan krijg je in de beweging krijg je haar niet rustig. Dus bij haar moet je juist zeggen, ho, stop, we gaan niet lopen. Dus bij haar is het zo dat we bij het opstappen haar moeten zeggen, nee, we blijven echt even stilstaan na het opstappen en daar de ontspanning vinden bij het opstapblok, in plaats van dat we er meteen in beweging zetten om die ontspanning of de spanning eruit te lopen op het moment dat er spanning is. Dus het is, dat is bij ieder paard een beetje anders. En dit is zo'n extreem getraumatiseerd
Engels vol bloed. En daar moet je dus alleen maar rust, 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 rust in bouwen. Alles in kleinere stapjes, nog kleinere stapjes, nog kleinere stapjes. En in de training op knippen. Dus als het vandaag niet gaat omdat die geiten opeens eng zijn, dan gaan we de training in kleinere stukjes opdelen. Dus dan, in eerste instantie dacht ik, nou, we gaan helemaal niet meer rijden, want dat leek al te moeilijk. Maar dat lukte uiteindelijk toch wel. Dus heel klein, steeds weer terug naar die ontspanning. Terug naar, ben ik zelf ontspannen? Mijn paard is gespannen. Hoe voel ik mezelf? Ben ik gespannen? Want als jij gespannen bent, dan kan je paard het ook niet loslaten. Want die voelt gewoon jouw spanning ook. Dus nou, ik denk dat dat het even is voor vandaag. Want ik heb alweer 40 minuten volgeklept. Ja, ik ga me beraden over de bootcamp. Of ik hem op een ander moment alsnog ga doen of niet. En maar als dat zo is, dan hoor je dat ruim van tevoren. En dan ga ik mijn leven beteren en betere marketing voeren. Alright. Thank you, ladies. En ik spreek jullie een volgende keer weer. Doeg! Ja, dan moet ik je nog heel even wat vertellen. Want inmiddels is het avond, donderdagavond. En wat er meestal gebeurt als ik een bootcamp organiseer, is dat er halverwege nog mensen instromen. Nou, er stroomden helemaal geen mensen van tevoren in. Dat hebben we net besproken uitgebreid. En nu, vanmiddag kreeg ik al een betaling binnen. Want de betaallink werkt natuurlijk gewoon nog op de website van iemand die mee wilde doen. Toen dacht ik, oh jee. En nu dan? Want ik heb hem afgelast. Dus ik heb haar een mailtje gestuurd en aangeboden dat ze of er geld terugkrijgt of toegelaten wordt tot de Facebookgroep waar nu alle oude video's van de vorige edities en zo allemaal nog in staan. En dat ze die kijkt en dat we naar aanleiding daarvan, als ze alles bekeken heeft, een Teams call inplannen, zodat ze alsnog al haar vragen aan mij kan stellen. En als laatste optie heb ik gezegd van ja, nou, misschien wil je anders over 3 weken meedoen. Want ik wil hem, wat had ik gezegd, 10 november. 10 november? Ik even mijn agenda kijken ondertussen. Ja, 10, 11 en 12. 10, 11, 12 en 13 november wil ik hem alsnog organiseren. Dan ga ik hem beter promoten. Dan weet jij het nu alvast, hè? Als je deze podcastaflevering luistert en denkt, oh, eigenlijk had ik wel mee willen doen. 10, 11 en 12 november 2022 kun je dus voor €11 meedoen aan de bootcamp. Je krijgt 4 dagen een live masterclass van mij. Je krijgt een werkboek met oefeningen die je voor iedere dag. Je kunt al je trainingsvragen aan mij stellen. En je kunt de masterclass ook terugkijken, want hij blijft altijd tot de vrijdag erna open. Dus tot 18 november blijft hij open. Dus je hebt een week lang de tijd om die 4 video's te kijken en al je vragen te stellen. Als je het leuk lijkt, als je denkt, oh, ik had je er al over gehoord en wat zonde en ik had er ook mee willen doen. 10 tot en met 13 november doen we alsnog. En nu vanavond kwam er dus nog een keer iemand die graag mee wil doen. Dus die heb ik ook naar de replay van de vorige keer gestuurd. Of althans, die heb ik dezelfde opties gegeven. Dus wie weet. Alright, dit is het. Nu zal ik niet meer inbreken. Dit is het einde van de aflevering. Doeg! Dankjewel voor het afluisteren van deze podcastaflevering. Wist jij dat je via de website mijn e-book Ontspannen met je paard op pad gratis kunt downloaden? In de show notes van deze podcast vind je de link naar mijn website en naar dit e-book. Zou je me ook willen helpen om deze podcast bij meer Amazones onder de aandacht te brengen? Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een review schrijven op de Apple Podcast app of een aantal sterren geven op Spotify. Hierdoor komt deze podcast hoger in de ranking en zullen meer Amazones hem tegenkomen en wellicht luisteren. Ook kun je de podcast delen in je stories op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Super fijn als je dit voor mij wilt doen. Hoe meer Amazones met plezier en ontspanning van een paard genieten, hoe beter. Dankjewel.